Geheel onverwacht sta ik toch nog hier. Het was helemaal niet de bedoeling dat we naar Limburg zouden komen, maar we gaven natuurlijk slecht weer op. En ik zeg tegen mijn vrouw, we gaan naar Limburg. En gaandeweg de ochtend, zeker bij het laatste lied, als het gaat over de arend, en ik schoot... Mijn broeder die voor me zat, Arend Tulp nog even aan. Ik zei, wist hij dat ze een lied over jou geschreven hadden? Hij zei, ja, dat is mijn bekeringslied. Ik zei, ja. Nou heb ik daar best veel over gesproken, over een arend. Dat ga ik nu niet doen. Ik weet dat er iets van 35 keer in de Bijbel wordt er over die arend gesproken. En dat is zo'n prachtig beeld. Heel in het kort, wij worden vergeleken, en dat zag je ook aan dat lied... Of dat hebben we gezongen, gelezen. Ja, wij zijn die arend. En die arend zit in een heel hoog nest. Even heel in het kort. Zo moet je dat voorstellen. Heel breed. En dat nest wordt alleen maar hoger, hoger. Dat is die arend aan het opbouwen. En dan komt er zo'n jong uiteindelijk tot het moment van vliegen. Denk aan een mens. Je gaat op zelfstandige benen staan. Je staat aan de rand van dat nest. En dan denk je van, oeh, wat is die wereld eng. En dan, ja, dan blijf je daar zitten, fladderen. Je krijgt vleugels, noem het maar op. En dan krijg je een duwtje in je rug misschien, doordat die, zo moet je het voorstellen, hè? Die moeder arend, die gaat met voer voorbij, met iets in zijn bek. En dan op een gegeven moment duikt dat jong van het nest af. En dan denk ik, oh, wat is het hoog hier, ik kan niet vliegen, dit en dat. En nou, dan komt die grote arend, die duikt eronder, dat beeld. En als je dat uitwerkt, als je dat mag uitwerken, is het zo prachtig om daarbij stil te staan. Wie God is een vader voor je. En soms is dat ook heel moeilijk om te vertalen wie dan, als God je vader is, als je nooit geen vader gekend hebt, ga zo maar door. Als je door je vader afgeranseld bent geweest... Is dat heel lastig om over het vaderhart van God te spreken. Oh, wat doe ik nu? Ik zie ineens wat aftellen hier. Is dat normaal?
Oh. De preek wordt opgenomen.
Ah, oké, ja. Tolle.
Loopt hij nog?
Ja, hij loopt, ja. Ik ben nog geen 12 minuten bezig, toch? Nee. Dat gaat over die arend. Maar... Toen dacht ik van ja, wij zitten in Sittard in een hotel. En hoe heet die nou ook alweer, die conferencier die daar geboren is?
Toon Hermans.
Die heeft ooit een keer gezegd, hoe kom ik in de handen van die vader, in de handen van God? En hij was best ernstig, tenminste van zijn vrouw weet ik het. Of hij een echte gelovige was, weet ik niet. Maar hij schreef wel zoiets. En daar kom je natuurlijk bij die punten. Als je daar op vakantie bent, dan loop je over na te denken. En dat vertrouwen hebben dat wij in de hand van God zijn. Vanmorgen werd het nog eventjes aangehaald. Dat de Heer Jezus zei van, niemand zal ze rukken uit mijn hand. Dat zegt hij van God zijn vader. Niemand zal ze rukken uit mijn hand. En zelfs daar wordt verschillend over gedacht. Leid je een leven wat niet aan Gods eer is, dan wordt er door sommige kringen gezegd van ja, maar dan kan het zomaar zijn dat je niet in de hemel komt. Gelukkig staat die tekst er. Wat wij ook doen, wat we ook uitvreten, en ik vergelijk het altijd maar met mijn kinderen, die konden, vooral de tweede van ons, die kon dingen doen, dat je denkt van... dat hebben we misschien allemaal al meegemaakt, dat je kinderen mag hebben, of dat je dat van jezelf weet. Dat je denkt van, hoe? En als God naar ons kijkt, wat ik gedaan heb, wat ik nog doe in mijn leven. Ik ben en blijf Gods kind. Ik ben gekocht en betaald door zijn bloed. En niets was dat af. Niets wist dat uit. Maar dat vertrouwen hebben dat je daar mag komen... Dat weten we vanuit Gods woord. Dat weten we vanuit Gods woord. Maar er kunnen dingen zijn in ons leven... dat je zegt van... ja, waar is het nou allemaal wel zo? Mijn schoonvader, en die is hier heel vaak geweest, vroeger. Broeder Versloot, het Bodegraven. De ouderen van jullie, die kennen hem wel. Maar die was 384 dat hij tegen me zei van, Mart, is het allemaal wel waar? Dan kon hij die momenten hebben van twijfel. En het volgende moment zei hij natuurlijk wel, is het waar? Maar toch die momenten van twijfel. Dan wil ik u meenemen naar een gedeelte uit Lucas. Waar de Heer Jezus doet heel veel dingen. Hij geneest mensen. We gaan het niet allemaal lezen. Van hoofdstuk 7 af over de hoofdman. En dan kom je bij vers 18. Dat Johannes de Doper, die zit daar in de gevangenis. Ja, vers 18. Lucas 7, vers 18. De Heer Jezus heeft mensen genezen. Die heeft demonen uitgedreven. Die deed van allerlei dingen waar hij door opviel. En ja, de Heer Jezus die sprak met gezag. De Heer Jezus die sprak met liefde. De Heer Jezus veroordeelde niet. Je mag komen zoals je bent, zeggen we dan wel eens. Maar zo was het. Denk aan al die zieken die er waren. Hij moest zich soms terugtrekken in een bootje op zee. Zoveel mensen, dromme mensen die kwamen met van alles en nog wat. En dan zit Johannes daar in de gevangenis. En de discipelen van Johannes berichten hem over al die dingen die gebeurden. En nadat Johannes twee van zijn discipelen bij zich geroepen had, stuurde hij hen naar Jezus met de vraag: bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? Rare vraag van Johannes, zou je zeggen. Toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons naar u toegezonden met de vraag: bent u het? Bent u degene die komen zou, of verwachten we een ander? En op dat moment genas hij veel zieken, velen van ziekten en aandoeningen en boze geesten, en aan veel blinden schonk hij het gezichtsvermogen. Jezus antwoordde en zei tegen hen: ga heen en bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt, namelijk dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, doden kunnen horen, doden opgewekt worden en aan armen het evangelie verkondigd wordt. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Daar kom ik zo op terug, op dat vers. Dus Johannes, die mocht de heraut zijn, de voorloper van de Heer Jezus. Die mocht zeggen van: bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen, bekeert u. Want er waren veel Joden die leefden in scheve schaats. Die schaats een weg dat je zegt van: ja, dat klopt niet. Denk maar later aan dat verhaal, of het staat hiervoor, dat weet ik even niet, dat al die zwijnen in die varkens van de afgrond kieperden. Ook al een beeld, dat deed een Jood niet. Een varken is onrein, een beeld van het afglijden van de moraal, eigenlijk zou je kunnen zeggen. Maar Johannes, die vraagt zich af: ben u nou degene waarover geschreven is? En het typerende is dat de Heer Jezus citeert uit Jesaja 61. Waar daarover geschreven wordt. Dat die Messias, dat diegene die komen zou, die zou inderdaad mensen gaan genezen. Die zou inderdaad lammen laten lopen. Maar wat hij hier niet citeert, is dat die mensen uit de kerken zou bevrijden. Dat staat er ook in dat hoofdstuk 61. Moet maar eens lezen. En dat citeert de Heer Jezus nou juist niet uit die teksten van Jesaja. Dat doet hij niet. Terwijl Johannes daar zat in die kerken. En het was niet een baaiersbijlmer waar je alles hebt. TV, douche, toilet, noem maar op. Dat was een kerker dat je vaak in boeien zat of in een blok. We weten dat er korte verhalen. Paulus en Silas. Maar Johannes die zat daar. En Johannes, die wist denk ik ook wel waar het naartoe zou gaan in die tijd. En Johannes wist ook wel dat de Messias daar, want kennelijk was de Heer Jezus daar vlakbij. Hij was daar vlakbij. En dan geneest hij mensen. Dan bevrijdt hij ze van demonen. En toch gaat hij aan de gevangenis voorbij. We weten, de Heer Jezus opende deuren van de gevangenis. De Heer Jezus die opende deuren van je hart, maar hij opende letterlijk de deuren van de gevangenis. En toch zit Johannes daar. En dan komt het erop aan. Ja, er kunnen omstandigheden zijn in je leven. Er kunnen dingen zijn in je leven dat je zegt van, Heer, hoe moet dat? Hoe moet ik daarmee omgaan? We hadden het in de pauze nog heel even over verdriet. Stonden we heel even over Tim te praten. Hoe moet dat nou in je leven? Dan heb je vragen. Dan mag je vragen hebben. Mag je heel veel vragen hebben. Zeker naar God. Maar we zeiden ook tegen elkaar, als je geen uitzicht hebt. Als je elkaar zal weerzien. Toch blijft dat verdrieten. Johannes, die wist hoe de Romeinen handelden. Die wist hoe makkelijk een mens omgebracht werd in die tijd. En de Romeinen hadden nog redelijke procesvorming als het gaat over berechten van mensen. Maar men keek niet op een kruisiging, helemaal niet. Om de gekste dingen werd je gekruisigd en om de gekste dingen werd je veroordeeld. Johannes zit in die gevangenis. En Johannes die wist ook wie God was en is. En toch zit hij in die gevangenis. En hij zal denk stiekem toch wel gedacht hebben van, hé, wat hoor ik nu? En dan is het niet zo dat de Heer Jezus zomaar naar Johannes toe gaat. Of dat hij iets verzint, dat hij daar kan zijn. Of dat hij de deuren in ieder geval opent, dat hij de gevangenbewaarders blind maakt. Nee, dat staat er niet. Johannes moest daar blijven. Maar wat een beproeving is dat voor Johannes geweest. Hij zal gedacht hebben van, ja, nou heb ik u zo lang gediend. En dan word ik ervoor gevangen genomen. En dat weten we, dat is ook niks bijzonders in de zin. Denk maar aan Noord-Korea, waar onze broeders en zusters voor hun geloof vastzitten. En je mag het ook op jezelf toepassen, denk ik, als je bidt voor je eten in een kantine waar niemand, dat weet ik niet precies, maar waar er velen niet naar een kerk gaan. Daar moest ik vanmorgen ook nog aan denken, wat is eigenlijk raar dat we hier zitten, hè? Het is ook raar, je kan beter gaan bridgen, of je kan beter gaan zeilen, of je kan beter, weet ik wat, gaan doen, lekker in de bossen gaan wandelen. Toch zitten wij hier. Dat is toch gek als hij dat vertelt tegen iemand die naar de voetbal gaat. En toch zit ik hier, mag ik hier zitten? En ik heb dat vaker gezegd. Maar het is voor de wereld een dwaasheid. En voor hen die geloven is het iets heerlijks. En zo is het. We kunnen dat niet uitleggen, waarom wij hier zijn. Ja, natuurlijk kunnen we het uitleggen. Maar als je het niet wil begrijpen, als je toch liever naar de voetbal gaat, dan ga je naar de voetbal. Johannes zat daar. Johannes zal gedacht hebben van, maar Heer, ik heb u toch gediend? En u bent bij machten om mij daaruit te halen. Toch ging de Heer Jezus eraan voorbij. En we weten ook het eind van Johannes. Hij werd onthoofd door het zwaard. Dus de Heer Jezus kwam echt niet bij hem. Maar Johannes' zijn taak was klaar. En we lezen ook van Johannes, dat zegt de Heer Jezus ook zelf. Toen de boden van Johannes weggegaan waren in vers 24, begon hij tegen de menigte over Johannes te zeggen, waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleren gekleed? Nee, was die ook niet. Zie ze, zij die prachtige kleding dragen en in wilde leven, zijn in de paleizen. Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, ik zeg u, zelfs naar veel meer dan een profeet. Deze is het over wie geschreven staat. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit de weg gereed maakt. Want ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand een groter profeet dan Johannes de Doper. Maar de minste in het koninkrijk van God is groter dan hij. God die vraagt niet of we hem begrijpen. Dat vraagt God niet van ons. Maar hij vraagt wel dat we hem vertrouwen. Maar goed, dan zal u zeggen, Johannes dan. Johannes had alle vertrouwen dat de Heer Jezus hem zou kunnen redden. Ongetwijfeld. Maar dan gaan we terug naar dat vers 23. Daar zegt de Heer Jezus iets heel belangrijks. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Met andere woorden, ik ken geen Grieks of Hebreeuws, maar je mag het ook vertalen. Hij die niet struikelt door mij, zou je ook kunnen vertalen. Als je niet door mij ten val komt, dan zou je zalig zijn. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Wij kunnen in situaties zitten in ons leven. We kunnen situaties meemaken dat je zegt van, Heer, waar bent u? Ik bid wel, maar het lijkt wel of het plafond van koper is, van beton. Ik kom geen stap verder. Ik heb situaties gehoord dat men zo overtuigd was. Dat was een man die zijn vrouw was ernstig ziek. En die man die kwam in, laat maar zeggen, ik zal geen namen noemen, in charismatische kringen. En die was er zo van overtuigd dat God bij machte was, ook zijn vrouw, zelfs uit de dood te laten opstaan. En er is gebeden voor die man. En het gebeurde niets, zijn vrouw overleed. Dat hij toch nog zei van ja, maar God die zal mijn vrouw op laten staan. Het is niet gebeurd. En hij is zijn geloof kwijtgeraakt, zou je kunnen zeggen. Of het echt een gelovige was, weet ik niet. Dat heb ik nooit onderzocht en dat is ook niet aan ons. Maar zover kan het gaan. Zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Niet door mij ten val komt of hoe zei ik dat? Dat je op dat moment op het punt komt dat je zegt van nu hoeft het niet meer. Maar Johannes, die zat nog steeds in die kerker. En de Heer die schrijft die zegt hele mooie dingen over Johannes de Doper. Er is niemand groter, een groter profeet dan Johannes de Doper. En die onder de vrouwen geboren is. En nou, maar kortom, de Heer Jezus die zegt daar iets van Johannes. Ja, dat zou ik ook wel willen, dat de Heer het over mij zou kunnen zeggen. En toch zit Johannes daar. Toch zit Johannes daar. Maar Johannes heeft verstaan. Die heeft toch, denk ik, begrepen. We lezen daar niks over. Dat hij de Heer vaarwel gezegd heeft. Nee, dat staat er gelukkig niet. Staat er niet. Johannes is aan het hoofd. En die zal tot het laatste moment, denk ik, ook die gedachte gehad hebben. Maar het zal toch wel gaan gebeuren. Het zal toch wel zover komen dat de Heer mij redt. En dat is denk ik het punt. We kunnen in situaties zijn in ons leven. En dat is best ernstig. Dat je zegt van ja, hoe moet dat nu? Hoe moet dat nu? En dan mag je weten dat God als het ware onder je duikt. Net als die arend. Dat hij ons optilt. Zoals we ook hier gezien hebben. Dat hij ons optilt. En dat hij ons draagt op zijn vleugels. En dat hij door alle moeite heen, mag je weten, de Heer Jezus heeft in een diepere put gezeten als wij zitten. En dat kunnen we zo zeggen tegen elkaar, en dat moet je natuurlijk wel op de juiste tijd ook zeggen. Je moet ook niet zeggen van ja, de Heer heeft genomen, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. Nee, dat is zo'n dooddoener. Een mens mag verdriet hebben, een mens mag in de angst zitten. Een mens mag dat meemaken, omdat je mens bent. Maar je mag ook weten van ja, maar de Heer die ziet mij. De Heer die ziet mij. Je mag dat vertrouwen hebben. En nu denk ik aan mijn kleinzoon. Pas geleden waren ze bij ons op de boot ook. En het is een doerak van een ventje. Hij is 6 jaar oud. Ezra heet hij. Boas heet hij. En ik gooi ze natuurlijk door elkaar. Het heeft met de leeftijd. Maar toen was die donderjager aan boord ook. En gek doen. En tussen de wal en het schip. Dus ik pak hem beet. En ik draai hem zo om. En ik haal hem zo op zijn kop, zeg maar. Tussen wal en schip. En dan liet ik hem zo zachtjes zakken. Toen ik dat deed, moest ik aan mijn eigen jeugd ook weer denken. Dat is heel veel weken terug al. En dat ik met mijn broer in Vlaringen liep. En daar hadden we zo'n langs de Maas, de waterweg, hadden we een havenhoofd. Met hele steile kanten, hele hoge kanten. En dat deed mijn broer ook. Pakte die bij mijn armen. En dan ging die rondjes draaien zo. En dan boven het water, hè. Dat is vertrouwen. Want ja, mijn broer die laat me niet los. Natuurlijk heeft hij dat nooit gedaan. Maar je zwierde boven dat water. En ik denk, met die kleinzoon ook van mij. En natuurlijk hartstikke bang. Opa, laat me niet los, hè, dit en dat. Maar dat is dat vertrouwen hebben. In je vader. Je vader in de hemel. Hij laat ons niet los. Hij laat ons nooit glippen uit zijn handen. Echt niet. Hij laat ons niet glippen. En achteraf mag je vaak zien, ondanks dat Johannes het zijn kop gekost heeft, dat hij de waarheid sprak. Mag je weten van God mijn vader, die laat mij niet in de steek. God, die laat mij niet in de steek. Ook al begrijp ik hem niet, nu. Ook al krijg ik geen antwoord daarop. En ik moet denken ook weer aan een genezingsdienst. Dat er ooit aan een kunstenares gevraagd wordt van joh, maar dan ben je vaker naar genezingsdiensten geweest. En die kon niet meer schilderen, want haar ogen werden steeds slechter en slechter. Toen werd er aan haar gevraagd van, maar vind je dat nou niet erg? Natuurlijk vond ze dat erg, dat die ogen niet genezen waren. En ik ga niet uitspreken of ze dat allemaal goed door genezingsdiensten. Daar doe ik geen uitspraak over. Maar die kunstenares, die zei een eerlijk antwoord. Ik heb mijn ogen niet teruggekregen, maar ik ben wel veel dichter bij God gekomen. Doordat ik mijn ogen niet meer heb, ben ik veel meer van Gods liefde gaan verstaan. Dat kan ook gebeuren. Doordat wij in de put zitten, doordat wij verschrikkelijke dingen in ons leven mee moeten maken, mag je wel soms die nabijheid, en meestal is dat zo, mag je die nabijheid van God je Vader ervaren. Dat je zegt van ja, maar ik moet nu die of die loslaten. Die mag naar de Heer toe, die mag naar de hemel toe gaan, die mag naar het paradijs gaan, vul maar in. En daar kan je verdriet om hebben, zeker. Maar je mag weten, eens zal je elkaar weer terugzien. Eens zal je elkaar weer zien. En dat is heerlijk. Als je dat mag weten, dat je dat vooruitzicht mag hebben. Dat je die toekomst mag hebben met elkaar. Dat is geweldig. Als je daarover nadenkt. En nogmaals, je mag rouwen om situaties. Je mag zelfs ook wel eens mopperen op situaties. Ook dat. Dat mag, want we zijn mensen. Er zijn voorbeelden genoeg in de Bijbel. Dat grote mannen God toch vragen aan God stelden. Van ja, maar God, hoe zit dat nou? Hoe zit dat nou? Waarom nou? Waarom moest mijn schoonzusje 4 kinderen achterlaten? Op, geloof 34-jarige leeftijd. Dat je denkt, waarom God? Waarom? Toch God er een bedoeling mee. En haar tijd was er ook. En het is niet normaal dat wij onze kinderen moeten begraven. Zeker niet. Zeker niet. Maar het gebeurt. Door ongelukken, wat dan ook. Maar dat staat er niet van Johannes. Maar ik denk dat Johannes dat vertrouwen had. Hij sprak over die God van de Bijbel. Hij sprak over die God van de Bijbel, van bekeer je tot die God. En er kwamen veel mensen naar Johannes en die lieten zich dopen. En het frappante zou zijn, en dat zeg ik wel vaker, van als iemand ontslaapt, als iemand zijn ogen sluit of doodgaat, zeggen de jongelui vaak, die is dood, dan zou die niet meer terug willen. Zo gek, dat klinkt misschien gek, maar je zou niet meer terug willen naar de aarde. Dat zou je niet meer willen. Want het is daar veel heerlijker. Als Paulus dat beschrijft, niet om te roemen, zegt hij, dan spreekt hij over een mens tot in de derde hemel. En dan kan hij dat niet uitleggen, want dat is aan een mens niet gegeven. Hoe mooi het daar is en wat hij daar meegemaakt heeft. Waarschijnlijk spreekt hij over zichzelf. En Johannes zou ook niet meer terug willen. En velen die ons voorgegaan zijn, die zouden niet meer terug willen. Maar wij willen zo graag bij elkaar zijn. En dat is menselijk. We willen die ander niet kwijt. We willen die ander niet kwijt. En ik zag altijd van, en dat klinkt misschien vroom, qua dat de Heer morgen kwam. Maar dan weet ik dat we met z'n allen gaan naar hem toe. Dan blijft er niemand achter. Dat zou het heerlijkste zijn. Morgen, vandaag, over 10 minuten. Ja, bedenk dat eens. Dat de Heer er nu zou kunnen komen. Ben je dan gered? Zijn we dan gered? Kunnen we dan ook zeggen van ja, maar daar hoor ik bij. Daar hoor ik bij. Net als Johannes. Ik mag dan weten dat ik daar ook ben. En dat de Heer mij komt halen. Voor dat bruiloftsmaal. Moet je eens over nadenken. En ik hoop voor jullie allemaal, zoals we hier zijn, dat we dat kunnen zeggen. Dat we met hem dat eeuwig feest mogen vieren. Dat we met hem, ja, hem groot mogen maken en hem mogen bedanken. Zoals ik vond het heerlijk vanmorgen. En waar ik vandaan kom, is het ook niet zo groot. En dan denk je, wauw, die galm. Wat zal dat een galm zijn als we straks in de hemel zijn? He? En een koor, ongelooflijk zo groot. Je kan er geen voorstelling bij maken. De helft is ons niet aangezegd, hè, zeggen we dan. Het zal er veel mooier zijn als wij kunnen bedenken. Maar voor hier op aarde, bedenk dat de Heer altijd bij ons is. En hij geeft je kracht naar kruis, zeggen we dan. En de Heer Jezus hebben we vanmorgen aan gedacht. Die wist alles van tevoren wat er ging gebeuren. En Johannes die wist de uitkomst niet. Toen hij de gevangenis zat. Maar de Heer Jezus wist alles van tevoren. Die wist precies te citeren uit de psalmen. Die wist precies te citeren dat het over hem ging. Die wist dat hij verschrikkelijke dingen zou meemaken. Toen hij door God verlaten is. Psalm 22, hè, die buffels van Bazan. Ik haal het ook nog alles aan. Buffels van Bazan hebben mij omringd. Daar zag de Heer Jezus tegenop. En hij wist precies van tevoren wat er ging gebeuren. En wij mensen, gelukkig weten we dat allemaal niet. Wat ons gaat overkomen. Maar we mogen één ding weten. De Heer laat ons niet vallen. Hij laat ons niet in de steek. En we mogen weten dat we straks bij hem zijn. Dat is een heerlijk vooruitzicht. En een heerlijke, mooie troost die we in ieder geval hebben. Om daar naar uit te kijken.